De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee J. Hoek uit Veenendaal voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 72 en Lucas 1. Vanavond om 6:30 op dominee van der Wint voor te gaan. De kerkdiensten van zondag 17 december. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee J. Weverboom uit Groot Amers. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van der Wint voor te gaan. De mededelingen. In het gezin van Gert-Jan en Gerita Huisman de Lange, Fiep Westendorplaan 186 te Zaltbommel, is vrijdag 8 december een dochter geboren met de naam Senna Rut. Gerita en Senna verblijven nog in het ziekenhuis te Tiel. Mevrouw J. Rosa van Rijswijk, die in het slot te Gameren verblijft, is zeer ernstig ziek. Haar levenseinde lijkt nabij. Afgelopen week is Matthijs van den Bogert weer veilig thuisgekomen uit Afrika. De huwelijksjubilea op 7 december herdacht het echtpaar Anneke en Frits van der Werken, Gruttostraat 2, hun 50-jarig huwelijksjubileum. Ook op 7 december herdacht het echtpaar De Weert de Ridder van Zandstraat 15, hun 45-jarig huwelijksjubileum. En op 8 december herdacht het echtpaar Joke en Gerard den Otter van den Heuvel, Korte Groenestraat 7, hun 45-jarig huwelijksjubileum. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen, ambtsdragersverkiezing. U wordt herinnerd aan de stemmingsvergadering die plaatsvindt op zaterdagavond 16 december om 7 uur in Eben HaEzer. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Op Weg met de Ander. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. De voorzanggemeente is Psalm 95 vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijden zang ontmoeten. De kerkraad wenst u en jou en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen, gemeente, van Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. het begin van een nieuwe week mogen wij opnieuw horen de woorden van Gods heilige wet. En wij zingen daarna uit Psalm 135, vers 8. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht, wijl gij zelf, o Heere, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. Het 8e vers van Psalm 135. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam voor verkeerde doelen gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En iedere keer, gemeente, als wij deze 10 geboden horen, dan mogen wij met dankbaarheid weten dat onze Heer Jezus Christus deze wet van zijn hemelse Vader volkomen heeft volbracht. En hij heeft de wet voor ons samengevat in de woorden: U zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. In deze 2 geboden worden de wet en de profeten vervuld. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere onze God, wat zijn dat diepe woorden die wij net gezongen hebben. Dat u aan ons hoewel diep in schuld, met berouw gedenken zult. Hoewel u de God bent die zelf hen richt als de rechter, die vonnis velt, die de schuldige niet onschuldig houdt, die in uw heiligheid de ongerechtigheid verwerpt, die met uw vuur de goddeloosheid verteert, dat u toch met berouw, met uw innerlijke ontferming, met het wonder van uw genade, aan die schuldige mensen zoals wij gedenken zult. En alleen daardoor is toch ook het Adventsevangelie werkelijkheid. Dat u vanuit dat gedenken aan uw barmhartigheid uw lieve Zoon gezonden hebt in deze wereld, in de volheid van de tijd. Het wonder, Heere, van uw komen naar deze wereld. Als mens onder de mensen. De jongens en meisjes in de kerk, die weten het al zo goed, wat Advent betekent. Dat u komt naar de wereld, vanuit de hoge hemel, naar de diepte van deze aarde. En wat kerstfeest betekent, Christusfeest. Dat kindje in de kribbe niemand anders is dan u, de eeuwige Zoon van God. En mogen wij daar dan ook vanmorgen weer met verwondering bij stilstaan. Dat de aloude bekende woorden niet als bekende klanken aan ons voorbij gaan, maar dat wij steeds weer opnieuw met verwondering het Adventsevangelie mogen lezen. En dat wij daar dan, Heere, door uw Heilige Geest zo in meegenomen worden, dat ons hart er amen op zegt. Dat het geloof in onze harten wordt gewerkt en versterkt. En dat wij in het gedenken van de Heer Jezus die gekomen is, hem mogen verwachten, die komt in heerlijkheid op de wolken des hemels. Wilt u zo alle dingen in deze dienst doen zijn, tot eer en verheerlijking van uw grote naam, dat het werkelijk een eredienst is, en dat we er met hart en ziel bij betrokken mogen zijn, dat we mogen weten wat we doen, als wij uw woord horen en prediken, als wij uw naam aanroepen, als wij onze gaven geven, en ook in het orgelspel en in de gemeentezang gericht op u. Wij bidden om uw zegen, Heere, voor ons hier in de kerk, jong en oud, kinderen en volwassenen, voor hen die meeluisteren thuis. En wij bidden dat uw woord krachtig zal werken, overal waar het verkondigd wordt, wereldwijd. En dat u mensen trekt uit de duisternis tot uw heerlijk licht. Mensen bevrijdt uit de banden en de kluisters van ongeloof en onbekeerlijkheid. Dat u uw koninkrijk uitbreidt voor Israël en de volkerenwereld. We hebben dat niet verdiend, maar we denken weer aan die woorden die we zongen. Daar ligt alleen de hoop en de verwachting die aan ons, schoon diep in schuld, met berouw gedenken zult. Hoor ons genadig in Jezus' naam. Amen. Schriftlezing, gemeente uit het Oude Testament, is Psalm 72, de versen 15 tot en met 20. Psalm 72, vers 15 tot en met 20. Over Salomo en over hem die meer is dan Salomo, koning Jezus. Hij zal leven, men zal hem van het goud van Sheba geven, men zal voortdurend voor hem bidden, de hele dag zou men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen broeien als het gewas op de aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Gelooft zij de Heere God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja amen, hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaïe. En dan lezen wij het Adventsevangelie uit Lucas, eerste hoofdstuk van het evangelie volgens Lucas, de versen 26 tot en met 38. Tekstgedeelte voor vanmorgen, Lucas 1, vers 26 tot en met 38. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde, zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Dit is het woord van God. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven bij de aangekondigde collecten, de twee collecten die nu gehouden worden. En we gaan daarna zingen uit de lofzang van Maria, de eerste drie versen en het zevende. Dus de lofzang van Maria, 1, 2, 3 en 7. Het gebeurt wel met de jongens en meisjes dat als de dominee punten heeft in de preek, dat je later als je thuis komt, dat je vader en moeder vragen, weet je de punten nog? Meestal 3 punten. Nou, vanmorgen zijn er 7 punten en die hoeven jullie niet allemaal te onthouden, want dat wordt te moeilijk. 7 punten, want het gaat om 7 blikken in het Adventsevangelie vanuit de tekst van Lucas 1, vers 26 tot en met 38. 7 blikken in het Adventsevangelie. En de eerste is een blik op de kalender. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we lazen het bekende Adventsevangelie en in deze tijd van het jaar, Adventsweken en op weg naar Kerstfeest, is het zo belangrijk dat wij die heel bekende Bijbelgedeelten steeds weer lezen en dan heel goed luisteren naar de boodschap die daaruit naar ons toe komt. En dat ook met elkaar delen, als we samen mogen zijn, als God dat nog geeft, dat we als man en vrouw, als we in het gezin samen kunnen lezen, maar ook als je alleen bent, lees het maar hardop, om te luisteren steeds weer naar dat heel bekende, en zo ook vanmorgen, het bekende Adventsevangelie, en we beginnen met een blik op de kalender. Ja, het is 10 december, tweede advent, en over 15 dagen, als God het geeft, Kerstfeest. In de weken van Advent, dan leven we er naartoe om het geboortefeest van onze Heer Jezus Christus opnieuw te mogen vieren. Een blik op de kalender, daar begint ook het tekstgedeelte mee, want er staat in de 6e maand. Nauwkeurig geteld en vermeld. Een half jaar na de verschijning van de engel Gabriël in de tempel aan de oude priester Zacharias. En Elisabeth heeft zich 5 maanden lang teruggetrokken, maar nu vertoont ze zich weer in het openbaar. En onder de mensen wordt druk gesproken over het grote wonder van haar blijde verwachting. En nu is het de tijd, in de 6e maand, de tijd die in de hemel is bepaald, een half jaar na de aankondiging van de geboorte van de heroud, Johannes de Doper, is het nu de tijd voor de aankondiging van de geboorte van de koning zelf, Jezus. In de 6e maand, een blik op de kalender. De Heere werkt op tijd. Hij gaat ordelijk te werk. De hemelse klok, die loopt nooit 1 seconde achter. Ja, wij zelf zien dat vaak anders. En wij vinden vaak dat de Heere te langzaam werkt of te laat komt. Geloven in God, dat betekent ook wachten op God. Denk aan het bekende Adventslied uit Psalm 130, mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen ach, wanneer. Wachten op God, maar zegt het woord dan, als hij vertoeft, verbijt hem. Dat wil zeggen, verwacht hem nog veel intenser, want hij zal gewis, hij zal zeker komen. Er is in de hemel ook geteld, er is afgeteld. 1 dag is bij de Heere als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Er is geteld in eeuwen en er is geteld in jaren en er is geteld in maanden en tenslotte in dagen, uren en seconden. En in de volheid van de tijd geen ogenblik te vroeg en geen ogenblik te laat. Er wordt Jezus geboren. Gemeente, een blik op de kalender. Laten wij ons toch niet uit het veld slaan wanneer de Heere wat langer op zich laat wachten. Ook niet als je zelf in het donker zit en als je al lange tijd bedelt om licht. Houd goede moed, want de Heere werkt op zijn tijd. en op zijn wijze. En dat geldt ook voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want er is veel spot en onverschilligheid. De wereld denkt dat het maar een fabeltje is. Dat Jezus wederkomt op de wolken. Ze zeggen, wie gelooft dat nou nog echt? Zouden die mensen die elke zondag in de kerk zitten dat ook echt zelf nog geloven? Of snappen ze ook wel diep in hun hart dat het een zoethoudertje is voor goedgelovige mensen? Ja, zo wordt erover gedacht en zo wordt erover gesproken. Maar laten we nu, als wij het Advents-evangelie lezen, laten we dit nu vasthouden, gemeente. Dat de tijd in de hemel goed wordt bijgehouden. En dat ook de wederkomst van Christus exact op het tijdstip door de Vader bepaald zal plaatsvinden. En dan zal iedereen hem zien. Degene die hem hebben verwacht tot hun heil. En degene die hem hebben veracht tot hun onheil. Een blik op de kalender. We hopen binnenkort kerstfeest te vieren. Gods woord is volbracht. Zijn belofte is vervuld na eeuwenlang geduld. En zo zeker zal ook het woord over de wederkomst van de Heer Jezus vervuld worden. Wie weet hoe spoedig al. Dat is onze eerste blik in het Advents-evangelie vanmorgen. Een blik op de kalender. Het tweede is een blik in de hemel. En dan lezen wij in vers 26, in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden. Even een tipje opgelicht van de sluier die er hangt over Gods regering. En we vangen hier in de tekst een glimp op van hemelse activiteit. In de kranten en nieuwsberichten en journaals is elke dag te horen en te zien wat mensen doen en wat presidenten zeggen enzovoorts. Er is heel veel ellende, heel veel kwaad. En gelukkig tussendoor hoor je ook nog wel positieve berichten over hulpvaardigheid en over menslievendheid. Maar we kunnen ons zo blind staren op al dat menselijke gedoe, dat we helemaal uit het oog verliezen dat God regeert. God regeert. In de hemel, de troonzaal van God, daar wordt handelend opgetreden. En er staat de engel. Hoeveel engelen zijn er niet, jongens en meisjes? Dan kan je niet tellen zoveel engelen als er zijn. Er zijn misschien nog wel meer engelen dan mensen. Maar de meeste die kennen we niet bij naam. Maar sommigen wel. Gabriël is bekend en Michael is bekend en nog een Uriel. Maar die Gabriël, dat is de grote held van God, zoals zijn naam betekent. Dat is wel een opperengel, denk ik. En die engel Gabriël, als aartsengel, die staat voor de troon gereed om op een wenk van de Here uit te gaan met zijn boodschap. En zodra die wenk gegeven is, snelt hij heen om een heel bijzondere opdracht uit te voeren. Een van de laatste voorbereidende werkzaamheden voordat de Zoon van God op aarde komt. Een van de laatste voorbereidende werkzaamheden. Wat zijn dat er, gemeente, door de eeuwen heen vele geweest. Allemaal stapjes in de richting van dat grote gebeuren van het woord is vlees geworden. En al die acties die zijn ondernomen vanuit het regeringscentrum van God. Maar nu is het bijna zover dat het belangrijkste feit uit de geschiedenis gaat plaatsvinden. Want dat weten we toch, wat is het belangrijkste gebeuren sinds de schepping? Het woord is vlees geworden. De Zoon van God is gekomen als mens op aarde. Gekomen in die wereld verloren in schuld. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En we moeten ons goed realiseren dat zoals de engel Gabriël een en al attentie was voor de wenk vanaf de troon om dan te gaan. Ja, zo staat die engel weer voor Gods troon, toch? En die staat daar klaar om te letten op Gods wenk, dat hij de bazuin aan de mond mag zetten. Dat het zover is, dat de tijd ten einde komt. En wanneer wij over enkele weken de nederkomst van de Heer Jezus gedenken, dan doen we dat, gemeente, terwijl wij de wederkomst van de Heer Jezus verwachten. Straks komt de engel opnieuw om op de bazuin te blazen. En dan zal het klinken, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Zijn we er klaar voor om hem te ontmoeten? Ja, wat is dat nu voor een vraag? Hoe moet je daar nou antwoord op geven? Die vraag die kan wel vanaf de kansel gesteld worden aan jou. Ben jij er klaar voor? Als Jezus komt, vandaag of morgen, en aan u. En dan is het antwoord toch, gemeente, daar zijn wij klaar voor als wij het Adventsevangelie van harte geloven. En als wij het Kerstevangelie van harte geloven. En daar kom ik op terug, in de preek, wat dat inhoudt om het Adventsevangelie en het Kerstevangelie van harte te geloven en zo klaar te zijn voor de ontvangst van de Heer Jezus als Hij komt in heerlijkheid. Een blik op de kalender, een blik in de hemel en het derde is een blik op de kaart. Nog steeds vers 26, de engel werd gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Een dorp in een achtergebleven gebied. Half Joods, maar ook wel half heidens. Galilea, kan er uit Nazareth iets goeds komen, zeiden de mensen. Was een spreekwoord in die tijd. Wat een grote kloof wordt er door de aartsengel Gabriel overbrugd om zo vanuit de hemel naar de aarde te gaan, vanuit die troonzaal van God naar het nederige Nazareth. Ja, 6 maanden eerder was hij naar Jeruzalem gegaan. Het was ook een hele afdaling naar het aardse Jeruzalem, vanuit het hemelse Jeruzalem. Hè? En toen was hij naar de tempel gegaan. En toen had hij daar een priester opgezocht. Zacharias. Maar nu zou je zeggen, daalt de engel nog verder af. Want hij gaat niet naar Jeruzalem, maar hij gaat naar de provincie. En hij gaat niet naar een priester, maar hij gaat naar een eenvoudig meisje. Hoe oud zal ze geweest zijn? Maria of Mirjam? Een jaar of 15, 16? Meer zal het niet zijn geweest. In een heel eenvoudig woninkje in Nazareth. Maar Gabriel, die zal spoedig weer naar de hemel terugkeren. Maar hij kondigt aan dat Christus komt wonen op aarde, om daar te leven en te sterven. Gabriel, die komt om een boodschap te brengen. Maar Jezus komt om zijn leven te geven. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En als je nou kijkt, een blik op de kaart, als je daar nou even je vinger bij legt in het Adventsevangelie, dan zie je het, dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. Dat de Heer ook hier meteen al aan de aanzienlijke en de belangrijke mensen, de mensen met hun pretenties, voorbij gaat. En dat Hij gaat naar de eenvoudigen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen, de weg van de koning. Vanuit de hemelse heerlijkheid naar Galilea. En vanuit Galilea naar Bethlehem. En vanuit Bethlehem naar Golgotha. Om schuldige mensen, verloren zondaren, met zich mee te nemen. Vanuit Galilea en langs Bethlehem en langs Golgotha naar het nieuwe Jeruzalem. De hemelse heerlijkheid. Als je zegt, kan het voor mij dan kerstfeest zijn? En mag ik dan vol verwachting de komende Heer Jezus tegemoet zien? Terwijl ik zoveel vragen heb. En terwijl ik zo vaak ook mijn twijfels ken. En terwijl ik ook weet wat we gezongen hebben. Schoon, diep in schuld. Maar dan mag je het weten als je kijkt in het Adventsevangelie. Een blik op de kaart. De engel die hoefde niet te zoeken daar in Nazareth. Waar woont die Maria eigenlijk? De engel die hoefde niet de weg te vragen. Weet iemand hier in Nazareth waar Maria woont? Want het adres dat was bij de Here bekend. Hoe eenvoudig dat adres ook was. Hè? Dus uw adres in Brugge, waar u ook woont. Uw adres is bij de Here bekend. En de Here gaat met zijn heil aan jouw deur niet voorbij. Als je hem aanroept, o God, dat heil, dat licht, die zaligheid, die vergeving van zonde, dat ik uw kind mag zijn. Dat ik eeuwige toekomst mag hebben. Mag het zijn niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. De Heere weet je te vinden. Wie hem zoekt, zal hem vinden. Want is al door hem gevonden. Een blik op de kaart. Nu gaan we verder naar een blik op Maria. In vers 27. De engel Gabriel die werd in de zesde maand vanuit de hemel gezonden naar een maagd. Die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. Meisje genaamd Maria. In ondertrouw met een zekere Jozef. Die hoe eenvoudig ook als leerling timmerman. Dat hij toch van koning David afstamde. En daar moet Gabriel zijn. Omdat de Heere alles van Maria afweet. Met haar trouwplannen en vooral ook met haar stille, eenvoudige geloofsleven. De Heere heeft haar uitgekozen voor zijn grote doel. En de Heere heeft in de harten van Maria en Jozef zal misschien wat ouder geweest zijn, maar ook nog een jonge man toch. De Heere heeft bij deze jonge mensen al het geloof in de harten gewerkt. Zodat zij ook op weg naar het huwelijk en met de voorbereidingen. Dat ze mogen leven in de vrezen des Heren. En daarom zijn die twee, Maria en Jozef, zijn koninklijke kinderen. Niet alleen door hun afkomst uit het huis van David. Maar vooral door hun verbondenheid met God. Hun hemelse vader. En dan moet je dat proberen in te denken. Je kan die eigenlijk niet indenken wat dat geweest moet zijn. Hè? Als Maria daar zo bezig is. In haar huisje. Misschien was ze zo in het schemerdonker bezig. En ineens is daar dat helle. En dat hemelse licht. Wat haar omstraalt. En dan wordt ze eigenlijk nog meer in verwarring gebracht. Door wat ze hoort. Dan door wat ze ziet. Want die blinkende gestalte die daar eens in haar woning staat, die spreekt de woorden, wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Dat betekent, u bent gezegend boven elke andere vrouw. Want u bent gezegend door Gods gunstrijke nabijheid. U bent gezegend als begenadigde. Dat kan Maria helemaal niet verwerken, dat zo tegen haar gesproken wordt. Leest u maar in vers 29. Toen ze hem zag, toen raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kan zijn. En hierin is Maria ten voeten uitgetekend. Zij is een stil meisje dat diep doordenkt. En de woorden die ze hoort, die bewaart ze en die overlegt ze in haar hart. De diepe betekenis van die woorden, die doorgrondt ze helemaal niet. Maar ze vreest en ze huivert bij de gedachte dat een bode uit de hemel, rechtstreeks vanuit Gods heilig paleis, uitgerekend haar heeft opgezocht. En het overweldigt haar. En het doet haar ook vrezen. Ja, niet zozeer angstig, denk ik. Niet zozeer angstig, maar wel huiverend. Door dat grote en dat machtige wat haar overkomt. En de engel die ziet dat wel. Dat dat heel veel met dat meisje doet, die boodschap. En juist daarom spreekt hij troostende en bemoedigende woorden tot haar. Wees niet bevreesd, Maria. Want u hebt genade gevonden bij God. Mooi hè, hoe de Heilige Geest dat even zo met een enkele schets tekent. Wat dat met dat meisje deed en wat er in haar omging. Een blik op Maria. Niet als een koningin des hemels. Of als een medemiddelares. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk haar heeft opgehemeld. Nee. Ze vraagt geen aandacht voor zichzelf. Ze wil niet zelf in het middelpunt staan. Dat doen mensen telkens weer. Maria centraal stellen. En in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gebeden. Ave Maria, gratia plena, ora pro nobis. Gegroet Maria, vol van genade. Bid voor ons. Maar dat zegt de engel niet. Dat is wel de Latijnse vertaling van de tekst in de zogenaamde Vulgata, de Latijnse vertaling, die heeft gratia plena, vol van genade. Maar dat staat daar niet. Er staat begenadigd. En dat is heel wat anders, want als je begenadigd bent, dan ben je niet zelf een uitdeelster van genade, maar dan ben je een ontvangster van genade. Maria die met lege handen alles van de Heere moet hebben. En dat wil ze ook. En zo wil ze zich ook helemaal overgeven in Gods hand. Maria, ja, ik zou haar wel willen noemen de moeder aller gelovigen. Ik denk dat dat wel een titel is die zij verdient. Dacht u ook niet? Net als Abraham, de vader aller gelovigen. Maria, de moeder aller gelovigen. En want het is zo kenmerkend voor het geloof. Dat geloof, dat, wat is nou geloven? Dat is altijd je vastklampen aan het woord van God. Dat is geloven. Geloven is net als klimop tegen de muur. Hè? Zo dat je tegen de muur, die wand van het woord van God aan kleeft. En dat is wat Maria doet. Als zij zo die groet uit de hemel krijgt, dat ze zich vastklampt aan die woorden, dat ze doordenkt over die woorden, dat ze daar niet los van is. En dat is nou kenmerkend, daar is Maria niet anders dan u en jij. Zij is dan onze zuster in het geloof. Als wij dat ook mogen doen, als wij die woorden van God ontvangen, en we hebben die woorden van God ontvangen. Wij allemaal, zoals we hier in de kerk zitten of bij de kerkradio. Die woorden die zwart op wit geschreven staan in de Bijbel, het woord van God dat ons is toevertrouwd. Hè? Dat je mag lezen en herlezen in deze adventstijd. Hoe bekend die woorden ook zijn. Die woorden die tot je gesproken worden elke zondag. Die woorden die je lezen mag in je eigen Bijbeltje. En dan net als Maria, wat Heere. Wat is toch de betekenis van uw woord? En mag ik me er zo, al kan ik het niet begrijpen, mag ik me er zo aan overgeven? Die boodschap van God, dat je daarmee naar de Heere terugkomt. In je gebed. In je meditatie. In je overleggen. Als het ware herkauwen. Datgene wat God tot je gezegd heeft. En in die weg zendt Heer uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. In die weg zal Maria ook nader onderwijs krijgen. En zal ook u en zal ook jij nader onderwijs krijgen. Vanuit dat grote geheim dat de Heere God in genade naar ons omziet. En dat hij tot ons afdaalt. En dat hij ons aanspreekt. En dat hij ons wil inschakelen bij zijn machtige plan. Een blik op Maria. Een eenvoudige gelovige. We mogen naast haar gaan staan. We worden ertoe uitgenodigd om in afhankelijkheid van de Heilige Geest naast Maria te gaan staan. En ons met haar over te geven aan het woord. En vast te klampen aan het woord. Een blik op Maria. Ik kom bij het vijfde punt van de preek. Een blik op de koning. Ja, dat is dan het hoogtepunt waar het om gaat natuurlijk. De aankondiging van Jezus' geboorte. En Gabriël is een goede bode. Hij is een echte heraut van de koning. En daarom stelt hij in zijn boodschap de koning centraal. En verreweg de meeste woorden die hij spreekt gaan over die komende koning. Vers 30 tot en met 33 lezen wij nog een keer. Wees niet bevreesd, Maria. Want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nou, dat is zoveel wat die Gabriël allemaal zegt. Het is overstelpend veel. Het is overrompelend veel wat hier allemaal gezegd wordt over die grote koning, de komende Messias, de beloofde verlosser, in wie al die beloften, bijvoorbeeld de belofte die Samuel heeft mogen doen aan David in der tijd. En de belofte van Psalm 72 over de meerdere Salomo. En al die beloften van de profeten over de vredevorst, de Messias die komen zal. Dat al die beloften nu vervuld gaan worden. Want die koning die komt, die redder is. Die zoon van God is. Een nieuwe herdersvorst. Meer dan David. Die als goede herder voor zijn volk zal zorgen. Het huis van Jacob dat al eeuwenlang onderdrukt is. En dat al eeuwenlang heeft gezucht onder vreemde overheersing. Zal weer een koning krijgen. En het zal een eindeloos koningschap zijn. Een koningschap waar het eind van zoek is. Een koningschap dat de stoutste dromen van het gelovige Israël nog overtreft. Dat schildert de engel Gabriël. Koning Jezus wordt geboodschapt in het huisje van Maria. En als hij die woorden spreekt, ja, dan moet de geboorte van de Heer Jezus nog plaatsvinden. Maria staat er op dat moment nog helemaal voor. En wij staan erachter. En we hopen over enkele weken de geboorte van de grote koning te gedenken. En als we dan in gedachten staan bij de kribbe van Bethlehem. En als we dan zien op het kind, laten we dan vasthouden wat die engel Gabriël gesproken heeft. Deze zal groot zij, want hij bezet de troon van David. En wat wij vanmorgen gelezen hebben uit Psalm 72 over dat rechtvaardige koningschap van de grote zoon van David, dat geldt van de Heer Jezus. Hij is een koning die zich helemaal inzet voor zijn volk. Hij geeft zich helemaal voor zijn volk. En hij let op de ellende en op de noden, op de zorgen, op de vragen van zijn volk. En hij brengt vrede, hij brengt shalom, hij brengt gerechtigheid vanuit Jeruzalem. Als het wereldcentrum zal door zijn gezegende bewind de vrede wereldwijd zich verspreiden. En deze koning, zijn koningschap is nog verborgen, maar dat koningschap dat zal onthuld worden. Het is allemaal zo klein begonnen, hè, met een kindje in de schoot van Maria in Nazareth. Maar al zijn vijanden zullen in het stof bijten. En zijn naam zal zijn een naam boven alle naam, in hemel en op aarde. En alle knie zal zich voor hem buigen. En alle tong zal hem belijden. Jezus is Kyrios, Heere der Heren, Koning der Koningen. Deze zal groot zijn. En nogmaals, gemeente, wanneer we dan het kerstfeest zijn nederkomst gedenken, dan zien we uit naar zijn wederkomst, omdat datgene wat vervuld is, wat vlees en bloed geworden is in de kribbe van Bethlehem. En dan aan het kruis, wat staat er boven het kruis? Jezus van Nazareth, koning van Israël. Het koningschap waar de Gabriël van spreekt. Dat had Maria toch ook nooit kunnen denken. Dat wordt een koningschap aan het kruis. Ze hebben de Heere der Heerlijkheid gekruisigd. Deze Jezus van wie de engel Gabriël met zulke hooggestemde woorden spreekt, wordt een vervloeking aan het kruis. Maar in die diepste verborgenheid van zijn koningschap ligt de garantie van de volkomen realisering van zijn heerlijk koningschap. Van zee tot zee zal hij regeren. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Komt, verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Ziet vervuld der zielen wensen. Ziet dit nieuwgeboren kind. Zie die het woord is zonder spreken. Zie die vorst is zonder pracht. Zie die het al is in gebreken. Zie die het licht is in de nacht. Zie die het goed is dat zo zoet is. Wordt verstoten, wordt veracht. Een blik op de koning. En het zesde punt is een blik op de Heilige Geest. Want ik zei het al, Maria kan het nauwelijks verwerken wat die engel allemaal gezegd heeft. Maar ze heeft genoeg kennis van de schriften om te verstaan dat zij de moeder van de Messias zou mogen zijn. Hoe is het mogelijk? Zij, de moeder van de Messias. Nou, dan zijn er in één keer natuurlijk 1000 vragen die bij haar komen. En de meest voor de hand liggende vragen misschien wel die zij stelt in vers 34. Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Ze is nog niet getrouwd en dus heeft ze ook geen seksuele omgang met een man. Dat spreekt voor haar vanzelf, want zij is een godvrezend meisje. Ze wil God gehoorzaam zijn. En als je God dient, dan heb je geen geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk. Ook niet al ben je verloofd en ga je binnenkort trouwen. Dat was vroeger zo. Maar dat is nog zo als we de Heere vrezen. Dus Maria die stelt die vraag. Maria's verstand houdt hier op. Ze kan er totaal niet bij. Ze staat voor een onmogelijkheid. Maar weet je wat nou zo mooi is? Dat ze met haar onmogelijkheid bij de Heere komt. Dat ze haar vraag stelt aan het goede adres. En dat doet ze niet in weerbarstig ongeloof, zoals bij Zacharias in de tempel. Maar zij stelt haar vraag in een bedelen om meer licht te ontvangen. Dat is ware wijsheid. Beseffen dat als je het zelf niet meer weet, dat de Heere het wel weet. Dat je met je vragen voortdurend bij hem komt. En dan krijgen we hier echt een blik op de Heilige Geest. Hij wordt ook genoemd door de engel. Maar je ziet ook meteen hoe de Heilige Geest werkt. Die werkt niet alleen in Maria's schoot, in haar moeders schoot. Maar die werkt ook tegelijkertijd in Maria's hart. Zodat ze komt tot die oprechte overgave. Hoor wat de engel zegt over het tere geheim van de ontvangenis van de Christus. In vers 35, de Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Kerstfeest is het werk van de drie enige God. De Vader die het liefste gaf, de Zoon die gewillig kwam en de Heilige Geest die alles klaarmaakte als werker, stille werker op de achtergrond. En Maria komt te staan in het krachtenveld en onder de hoogspanning, tegelijkertijd onder de bijzondere bescherming van de Heilige Geest. En het grootste wonder op aarde sinds de schepping voltrekt zich hier. Wat uit Maria geboren zal worden, dat is het heilige. Dat is de heilige. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren uit een mensenkind. Het was absoluut onmogelijk dat van ons uit, van beneden af, er de verlosser zou voortkomen. Maar hij komt van al zo hoge, van al zo veer. En hij komt zo diep. Dat heilige Godzoon uit u geboren. Dat is in een enkele zin het onuitsprekelijke wonder van kerstfeest. Geloven wij dit heilige evangelie, gemeente, zeggen we er vanuit onze ziel amen op. Kijk, dat zie je bij Maria gebeuren. En daarom zeg ik, de Heilige Geest die werkte niet alleen in haar moederschoot, maar werkte tegelijkertijd in haar hart. Dat ze zegt in vers 38, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden, overeenkomstig uw woord. Ze heeft geen enkel bezwaar. Ze is van harte bereid om de moeder van de Messias te worden, al kan ze het helemaal niet overzien wat het allemaal betekenen zal. Ik ben een krijtje. Een krijtje in uw hand. Schrijf maar met mij. Al raak ik dan zelf op. Ik ben helemaal tot uw beschikking. Heren, neem u me maar bij de hand. En wijs u mij maar de weg. Van stap tot stap. Dat is nou geloven. Dat is geen berusting of zo. Onder een overmacht. Maar geloven, dat is die vrijwillige overgave. En dan nog maar een keer die Latijnse vertaling even citeren. Fiat mihi secundum verbum tui. Je fiat geven. Ken je die uitdrukking nog? Dat je het ergens mee instemt. Mij geschieden betekent dat. Mij geschieden. Fiat mihi, mij geschieden. Naar uw woord. Dat is ook geloven. Geloven is ontvangen. Is stille verwondering ontvangen. En dan is geloven ook die overgave. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. We komen tot het laatste punt. Het zevende, dat is een blik op Gods mogendheden. De engel geeft Maria een teken mee. Als het ware een wandelstok bij het gaan op de weg van het geloven, zegt de engel. Zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Zoveel oudere nicht moet voor Maria een levende prediking zijn. Want Elisabeth die stond bekend als de onvruchtbare. En ze is nu op haar gevorderde leeftijd al zes maanden in blijde verwachting. En niemand had dat kunnen denken. Het is echt een wonder. Het wonder dat Maria overkomt is nog veel groter dan het wonder dat Elisabeth heeft ervaren. En toch kan het voor Maria een steun in de rug zijn, maar het voorbeeld van Elisabeth te zien hoe wonderlijk God werkt en zijn woord volbrengt. En nu, wat denkt u? Zou Maria dat nou nodig gehad hebben? Dat teken van Elisabeth. Op dat moment dat de engel die boodschap aan haar bracht, zou ze nou die steun in de rug nodig gehad hebben? Ik denk het helemaal niet. Ik denk dat ze dat op dat moment helemaal niet nodig had. Omdat ze helemaal leefde in die geloofsdoorbraak. In die overgave. Ze staat op een hoogtepunt. Bergen zijn vlak en zeeën zijn droog. Ze had helemaal niet nodig. Maar straks, als het allemaal tegen zit, als de aanvechtingen komen, ze hebben wat doorgemaakt, die twee, Maria en Jozef, dan zal ze maar wat blij zijn met die ruggensteun van Elisabeth. Zie je hoe de Heere niet alleen bijtijds zorgt, maar dat de Heere ook vooruit zorgt. En hij weet ook wat je in de toekomst nodig hebt en geeft nu soms al die vertroosting vooraf. En in vers 37 lees je dan de samenvatting van alles wat Gabriel heeft gezegd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen woord zal bij God krachteloos zijn. Maar God komt, waar zijn woord komt, daar bestaan de hinderpalen en de obstakels niet meer. Want hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. En als straks de engel weer weg is, en Maria in het schemerdonker van haar kamertje is achtergebleven, dan blijft dit woord naklinken. Wat zei de engel ook alweer? En geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Heel veel waarvan het verstand zegt onmogelijk. En de spotters die zeggen fantasie. En dan zijn er van die geleerde mensen. En die zeggen dan, ja, dat gaat hier over de mythe van de maagdelijke geboorte. Dat kan natuurlijk niet echt, dat een maagd zwanger wordt. Dat kan biologisch natuurlijk helemaal niet. Dus dat is een mythe. Dat is de mythe van de maagdelijke geboorte. Vrijzinnige dominees vertellen het vanaf de kansel. Maar wat zegt de engel? Geen ding zou bij God onmogelijk zijn. En daar moeten we het nou juist van hebben. Van die God. Die het onmogelijke mogelijk maakt. Ook in ons eigen leven. Waarbij de mensen onmogelijk is. Waarbij mij onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Neem deze adventsboodschap mee naar huis. Kom ermee in gebed. En leer er in geloof amen op zeggen. Heren, één ding weet ik zeker. Geen ding zal bij u onmogelijk zijn. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachte tot geslacht. Amen. Psalm 33, het zesde vers van Psalm 33. Laten wij gemeente danken, maar ook de voorbeden doen en de namen van hen die in de voorbeden gedacht worden zijn al in de afkondiging genoemd. Laten wij nu samen danken en bidden. Heren, tot u mogen wij komen opnieuw in de gebeden om u te danken voor het heerlijke Adventsevangelie. Zo mooi als geen menselijke vertelling of sprookje kan zijn. Maar het is zo mooi omdat het zo waar is. En omdat het waar is, is het onuitsprekelijk rijk. En wij bidden u dat we in die geloofsovergave mogen leven. Dan is het advent en dan wordt het kerstfeest. Niet door allerlei bijzondere ervaringen waarop we zouden moeten gaan zitten wachten. Maar doordat wij eenvoudig ons vastklampen aan uw woord. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, gesproken tot uw dienstmaagd. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Wilt u het geven, Heere, dat jonge mensen en oudere mensen, kinderen en volwassenen, dat wij zo gemeente bij uw woord mogen zijn en in het voetspoor van Maria mogen gaan. Maria in ere houden als onze moeder in het geloof. Om samen met haar in alle nederigheid op te zien naar u, de God van alle genade. Dat zo'n gezegende tijd mag zijn, ook voor de gemeente van Brugge. En wilt u daarin ook de dominee zegenen, dominee van de Wind en dominee van Zetten. En hun bediening rijk zegenen in deze tijd, als ze meer dan anders geroepen worden om het woord te verkondigen. En de gemeente zo bouwen tot eer van uw naam. En bijzonder, Heere, willen wij u ook danken met Gert-Jan en Gerrit Huisman de Lange voor de geboorte van hun dochtertje Senna. Wat een wonder dat ze het, dat is ook een wonder, al is het niet het wonder van de maagdelijke geboorte dat uniek is, toch elke geboorte een wonder van uw hand. Geprezen zij uw naam en wilt u het ook verder welmaken met moeder en kind. We willen u danken, Heere, met de echtparen die hun huwelijksjubileum mochten gedenken. Echtpaar van de Werken, 50 jaar met elkaar verbonden. Het echtpaar de Weert, de Ridder. En het echtpaar Den Otter van de Heuvel, 45 jaar. Samen met kinderen en kleinkinderen erbij stilstaan. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen om u te danken en ook de verwachting van u alleen te hebben voor de komende tijd. Dan is het goed dat er gedenkdagen zijn, opdat wij niet vergeten u te prijzen, van wie wij zoveel ontvangen hebben, u die ons dag aan dag draagt in het wonder van uw ontferming. En ook anderen die hun huwelijksjubileum hebben mogen gedenken in de afgelopen tijd. U kent ze alle bij naam en toenaam. Dankbaar dat Matthijs van de Bogert weer veilig thuis mocht komen. Na een jaar in Afrika, best een lange tijd met alles wat hij heeft meegemaakt. En nu weer thuis. Heere, geprezen zij uw naam. We bidden voor onze zieken. Heel bijzonder ook mevrouw Rosa, omringen, Heere, met uw nabijheid. Als het einde van de lichamelijke krachten nabij lijkt te zijn, u die niet laat varen het werk van uw handen. Gedenk haar, gedenk alle zieken, chronisch zieken. Als er behandelingen plaatsvinden, onderzoeken. Heere, als er veel zorg is en onzekerheid, wees u nabij. En zo willen we u bidden, Heere, voor de voortgang van het werk in de gemeente. En dan is het ook weer nodig dat de broeders vrijmoedigheid ontvangen om de roeping tot het ambt te aanvaarden. En allereerst dat we als gemeente daar biddend mee bezig zijn, ook in de verkiezing van de ambtsdragers. We bidden u voor de broeders die op dubbeltal zijn geplaatst en vragen u om de leiding van uw Heilige Geest in alles. Gedenk ook het werk van de Stichting Op Weg met de Ander. Als we daar gaven voor hebben mogen geven of nog zoeken geven vandaag, wilt u dat werk zegenen, Heere, dat er een uitstraling mag zijn midden in de maatschappij. En dat wij elkaar niet vergeten en elkaar niet afschrijven. En ook als we misschien door ernstige handicap niet mee kunnen komen in de vaart van de mensen om ons heen, dat we mogen weten dat we niet vergeten zijn en dat we uw liefde ook via de zorg van medemensen, van naasten, tot ons komt. We bidden voor het volk van Israël, nu die spanningen weer zijn toegenomen, na het besluit van de president van Amerika. Heren, we bidden u toch zo om shalom voor Jeruzalem, om vrede en rust voor het volk dat al zoveel heeft moeten doormaken, maar vooral ook dat zij in de Messias Jezus die vrede zullen vinden. En we geloven ook dat u uw belofte heerlijk aan Jeruzalem alsnog zult vervullen tot verbazing van de volkerenwereld. Wil zo onze dank aanvaarden, Heer, en wil onze gebeden horen als verder rijden op deze dag, ook op gevaarlijke wegen. Bewaar ons en hoor ons genadig. Prezen zij uw grote en heerlijke naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, overvoedige fontein van alle goeds, aan wie toekomt de lof, de dank en de aanbidding, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ons slotlied vinden wij in de psalm waar we ook uit gelezen hebben, namelijk psalm 72, de verzen 10 en 11 van psalm 72. Gemeente hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn. Verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede. En draag met u mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.
Thank you.